Goedemorgen, gemeente. Ik wil vanmorgen iets delen uit het woord van God, maar ook zal het een deel gaan over mijn getuigenis. Een getuigenis dat eigenlijk 4 jaar geleden plaatsvond. En ik werd er eigenlijk op een bijzondere manier wel weer bij bepaald. De laatste keer dat Oscar Lohuis bij ons was. Maar ik wil eerst beginnen met het lezen van 2 Petrus 1, de eerste 13 hoofdstukken. Daar staat: immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat ons tot leven en tot godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen en aan de deugd de kennis. En aan de kennis de zelfbeheersing en aan de zelfbeheersing de volharding en aan de volharding de godsvrucht. En aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat zij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het koninkrijk van God, tot het koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Opdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Ik kom hier straks op dit gedeelte terug, dus laat de Bijbel maar open liggen hierbij. Zoals ik al zei, ben ik bij de laatste avond dat Oscar Lohuis in ons midden was, bepaald bij bepaalde woorden die hij met ons deelde. En hij begon eigenlijk zijn verhaal dat God een ongeëvenaarde grootheid is en dat God al voor de schepping was. En dat deze God de bron van alle leven is en die ons dagelijks het leven geeft en die wij ook dagelijks zo mogen aanbidden. Maar er was ook iets anders wat me op een bijzondere manier tot me kwam. En dat is dat Oscar sprak dat er ook dwalende gemeentes in Nederland waren. En het kenmerk van de dwalende gemeente was dat de gemeentes in zichzelf gekeerd waren. In plaats van op de levende God die ons door zijn genade en zijn liefde en zijn kracht ons wil geven van zijn overvloed, wat we vanmorgen samen mogen gedenken in het avondmaal, als het beeld van de Heere die ons in overvloed geeft en wij ons daarin mogen verheugen. Maar toen Oscar dit sprak, toen was er in één keer een gedachte die bij me binnenkwam, en of het een beeld is. En dat is dat toen hij vertelde van die gemeentes die dwalen, toen zag ik, als het ware, een grote bol. Een bol die mat was, maar in het midden van die bol was een zwarte stip. Een blinde zwarte stip. Maar het bijzondere was, daarnaast zag ik een hele kleine bol, ook diezelfde glazen bol, met ook een zwarte blinde pit. En het bijzondere is dat ik in een flits, en eigenlijk gebeurt zo'n beeld of zo'n gedachte die je aan krijgt, die je in een flits is, zag ik, dat is mijn leven zoals het 4 jaar geleden was. En voor ik nu mijn getuigenis daarvan ga vertellen, wat ik 4 jaar geleden heb ervaren, en sommigen van jullie heb ik het wel gedeeld in de groeigroep, en ook wel een aantal mensen kennen dit getuigenis, moet ik misschien even een paar dingen zeggen over hoe ik ben opgegroeid. Ik ben opgegroeid waarin ik best heel vaak heb gehoord de zin, en die nog nagalmt in mijn leven, dat kun je toch niet. En ik heb hier wel eens iemand horen zeggen van, dingen die je vroeger in je leven hebt meegemaakt, dat kunnen soms diepe karrensporen zijn. En dat zijn het ook. Voor mij althans. Die niet zomaar uitgewist zijn. En het gevolg was, doordat het best wel vaak tegen mij gezegd is, dat ik er graag achter andermans rug wegkroop. En ook geen mening had. En zeker niet op de voorgrond wilde staan. Dan is het 4 jaar geleden dat iemand mij belde met de vraag, wil jij dienstleiding gaan doen? Nou, sommige woorden die kun je nog herinneren als de dag van gisteren, wat je toen gezegd hebt en wat er gebeurd is. Ik weet nog letterlijk de woorden die ik toen gezegd heb. De vraag die je mij nu stelt is een hele moeilijke vraag voor mij. En waarom? Het was angst. Angst, dat kun je toch niet. En angst, dat wil ik ook niet. Maar ook herinner ik mij de dag als gisteren dat de Heer tegen mij zei, wil jij voor de rest van je leven een gevangene blijven van die angst? Of wil je in de vrijheid komen? Het is eigenlijk best bijzonder als je, nou, die avond als Oscar er is, die avond daar spreekt, en je wordt daar in één keer bij bepaald, want van wie ik toen was, eigenlijk zie je je leven als een film en hoe het nu verder gegaan is. Ik hoorde al die tijd wel, maar ik hoorde ook niet. En dat doet me denken aan wat Casper vorige week zei. Die vogels hoor ik niet meer. Maar iemand anders die bij hem in de tuin zit, die hoort de vogels wel. En zo kan het ook zijn met het woord van de Heer. We kunnen het woord horen, maar ook niet horen. Ik koos voor de vrijheid. Ik had besloten om niet een gevangen te willen blijven. Maar het was niet zonder gevolgen natuurlijk. En ik nam dat besluit puur op grond van Gods woord. Want het woord van God zegt, de Heilige Geest zal je helpen, de Heilige Geest zal je bijstaan. Die woorden kende ik natuurlijk wel. Maar nu de praktijk. En de keus betekende voor mij een overgave. Eigenlijk een sprong in het diepe, dat was het voor mij. En ik kan u zeggen dat ik heel vaak heb gezegd, u Heer gaat mij de woorden geven. En is die strijd nu voorbij? Nee, de strijd is nog niet voorbij. De sporen zijn diep. Maar ik weet wel dat ik er steeds meer van los mag komen. En in die vrijheid te staan. Is het makkelijk om hier te staan? Nou, in de voorbereiding heb ik veel gebeden met de Heer om hier in die vrijheid te staan voor jullie, om het woord te delen. Maar dat geeft niet. Het is een strijd, de goede strijd. Omdat ik gekozen heb om in die vrijheid te willen staan. Maar wat gebeurde hier eigenlijk als je nu terugkijkt? Eigenlijk is het precies hetzelfde als een vader die tegen zijn kind zegt... Spring, ik vang je op. En het kind springt. Of moest ik denken aan de preek van Kees Vork... die toen sprak over de storm op het meer. We kunnen die storm ingaan, maar we kunnen ook voor die storm blijven. Dertig jaar lang durfde ik eigenlijk de storm dus niet in te gaan. En dat is niet bewust gebeurd, maar het is onbewust gebeurde dit in mijn leven. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Je weet ook niet waar je uitkomt aan de andere kant. En je raakt de controle kwijt en je veilige comfortzone. Maar er gebeurt ook iets moois eigenlijk als je nu achteraf naar kijkt wat daar gebeurd is. Ik was gericht op mezelf, maar ik werd gedwongen om mij te richten op de Heer. Ik werd gedwongen om steeds voor zijn aangezicht te komen om te zeggen, Heer, u gaat mij helpen. Dat is uw woord, dat is de waarheid en daar mag ik aan vasthouden. Dat is het fundament. Ik werd gedwongen eigenlijk om uit mijn veilige omgeving te stappen. Om nu keer op keer de Heer te danken dat hij mij gaat helpen. Ik mocht leren om mijn vlees in te ruilen voor de geest. Keer op keer mezelf loslaten en nu ontdekken dat God voorziet. Een stukje kruising van de oude mens, kun je zeggen. Dus in plaats van op mezelf gericht te zijn, leerde ik om nu naar buiten gericht te zijn. Op mijn Heer, mijn Heiland, die mij wil voorzien in alle dingen van het leven. Het is een keus. De keus die begint ermee, wil je springen en wil je de storm ingaan? Of wil je niet de storm ingaan en wil je niet springen? En ik geloof dat we allemaal, zoals het in het leven is, allemaal met worstelingen te maken hebben, met strijd, met moeite. En er is niemand van ons die dat niet kent. Maar de vraag is wel hoe we met die worsteling, die moeite en die strijd omgaan. Je kunt voor die storm blijven staan en voor jezelf alle dingen onder controle willen blijven houden, in je veilige zone willen blijven, een gevangene blijven, blijven worstelen met de elementen, maar eigenlijk raak je daarmee alleen maar verder verstrikt in de zonde van het vlees. Dan ga je de storm in, dan vier je eigenlijk dat God je helper is. En dat maakt iets dat je je eigen isolement mag doorbreken. Het is een begin van een bevrijding, kun je zeggen. Zo heb ik het ervaren. Het is een draai die je maakt van 180 graden. Van het in jezelf gericht zijn, in dezelfde oplossingen willen bedenken, in het naar buiten gericht zijn van wetende, mijn hulp is van de Heer. De volgende stap kwam 2 jaar later. Ik werd als oudste gevraagd. Ik heb de Heer gezocht en ik weet, we weten ons daarin geroepen. Maar het antwoord was er nog maar net, of er was ook al direct een aanklacht. En die zei, een stem die tegen mij zei, wat denk jij te kunnen doen, te midden van dit rumoer? En weer werd er dus bij die gedachte ingespeeld op mijn angst. Maar ik merkte op dat moment, de Heer had mij iets geleerd in die zin. Het antwoord was voor mij niet moeilijk, want ik zei, Heer, u bent groter dan welk rumoer ook. En is het dan zo dat je niet meer uit je evenwicht God gebracht? Zeker wat je nog steeds uit je evenwicht gebracht. Maar ik mag het steeds weer oppakken en zeggen, Heer, ik wil u prijzen dat u boven elke omstandigheid staat waarin u mij helpt en u mij kracht geeft. Het is dus in de eerste plaats is het een keus van springen en de storm ingaan. Maar in de tweede plaats, en dat staat niet los van elkaar, is het de toewijding. De toewijding om met alles wat in je is, om je ook daar werkelijk op toe te leggen. En nu wil ik weer terug eigenlijk naar het stuk wat we gelezen hebben van Petrus. En ik wil een paar versen lezen en ik ga het lezen in de ik-vorm. Het begint bij vers 5. En daarom moet ik mij er met alle inzet op toeleggen om aan mijn geloof deugd toe te voegen en aan de deugd de kennis. En aan de kennis de zelfbeheersing en aan de zelfbeheersing de volharding. En de volharding godsvrucht. En aan de godsvrucht de broederliefde en aan de broederliefde de liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij mij aanwezig zijn en toenemen, zullen ze je niet doelloos en onvruchtbaar laten. Met de kennis van onze Heer, van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Vers 5 begint met daarom. En het daarom slaat erop eigenlijk de woorden die staan in vers 3 en 4... welke ongelooflijk grote beloften God in ons heeft gelegd op het moment dat we tot geloof komen. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, staat daar. Wat tot leven en tot godsvrucht behoort. En in vers 4... Hij heeft ons de grootste en de kostbaarste belofte geschonken, dat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Dat heeft de Heer in ons gelegd, in ons allemaal. Gaven, spreekt de Bijbel ook over. Talenten heeft hij ons gegeven. De Heilige Geest is in ons komen wonen. Hoeveel heeft hij ons gegeven? Hoeveel heeft hij in ons gelegd? En dan zegt Paulus, daarom wil ik mij met alle inzet toeleggen. En dan ga ik hier verder niet op in. Dat is eigenlijk een stappenplan, kun je zeggen. Hoe dat stap voor stap zich mag ontwikkelen in het leven. Het is dus een proces, kun je zeggen. Dan staat er in vers 9. Immers, als bij mij deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, opdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. En als ik dan nu terugkijk van 4 jaar geleden, dan denk ik, ja, ik was die gevangene. En eigenlijk was ik ook verblind. En zag ik het niet. Ik hoorde wel, maar ik hoorde het ook niet. Het was voor mij ook een punt toen de Heer me liet zien hoe ik leefde in het vlees eigenlijk. Waar ik op de knieën mocht gaan om mijn zonde voor zijn aangezicht te belijden. Voor al die tijd dat ik in mijn oprechtheid, zoals ik toen toch wandelde, maar blind was, mijn zonde mocht belijden en zeggen: Heer, zoals ik het leven heb geleefd, dat was niet zoals u het bedoeld hebt. Maar ik dank u dat u mijn zonde nog hierin wil vergeven, dat ik op mag zien en leren en dat u mij bij wil staan om het leven te leven zoals u het hebt bedoeld en volbracht hebt door uw Zoon, Jezus Christus. Om in die vrijheid te komen waarin u mij voorziet en gaat bekrachtigen. En is dat gemakkelijk? Nee, dat is niet gemakkelijk. Maar we mogen wel die goede strijd strijden. Vers 10. Daarom, broeders. Dus hier staat daarom, broeders. Dus dit slaat weer eigenlijk op het vers 9. Beijver ik mij des te meer om uw roeping, om de roeping en de verkiezing vast te maken. Want als ik dat doe, zult u nooit meer struikelen. Wat een geweldige vruchten worden hier genoemd. Nooit meer struikelen. in rijke mate de toegang van Gods koninkrijk. Hoe cruciaal is toewijding? Hoe fundamenteel is toewijding? Voor Petrus lijkt hier alles van af te hangen. Want het viel me op, als je die laatste teksten leest, dat Paulus tot 3 keer toe dit als een hele belangrijke boodschap voor zijn leven ziet. Het staat in vers 13. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Ook vers 12. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. En in vers 15. Maar ik zal mij voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Peter zegt tot 3 keer toe hoe belangrijk deze boodschap is. Toewijding aan hem met alles wat in ons is. In de voorbereiding werd ik ook bepaald bij Romeinen 8, vers 24 en 25. Daar staat: want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij met volharding. Als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij met volharding. Wij kunnen niet zien wat er achter die storm is. We weten niet wat daar gebeurt. Maar er is een hoop, een zekere hoop, dat God daar is en ons opvangt. En ons helpt en gaat bekrachtigen en gaat versterken. Achter het gordijn, als het ware, ligt de hoop van hem die er altijd is. Nog zo'n tekst, Hebreeën 10, vers 23. Laten wij de hoop van de belijdenis onwrikbaar vasthouden, staat er. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Een hoop, die dingen die we nog niet kunnen zien, waar we ons nu alleen mogen verheugen dat God ons helpt en God ons bijstaat, dat we die hoop onwrikbaar mogen vasthouden. En hij die belooft, God, hij is getrouw. Want hij zegt, dat zal hij doen. Hij zal ons niet laten vallen als wij springen. En nog een laatste tekst, Hebreeën 6, vers 19. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, die vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Een hoop die voor ons ligt. Een hoop die we niet kunnen zien nog. Daar mogen we vasthouden. Daar mogen we onze vreugde vinden. Onze kracht. Een anker voor de ziel wordt hierover gesproken, die vast en onwrikbaar lijkt, is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Hoe diep zijn deze woorden? Om daar ons naar uit te strekken. Om daar onze hoop van dag tot dag te vestigen. Te midden van wat dan ook onze moeite, wat onze strijd ook zijn in het leven. Want die hebben we allemaal. Maar de vraag is, hoe gaan we ermee om? Er ligt een onbegrensde hoop van Gods beloften achter dit gordijn, kun je zeggen. En God, hij is trouw om te voorzien. En een van de mooie dingen is dankzegging, is lofprijzing, is aanbidding. om daarin tot uitdrukking te brengen dat God ons voorziet. Dat wij niet kunnen zien, dat Hij wil voorzien. In het woord staat ook, dankt onder alles. Hoe kan God nu zeggen, dankt onder alles? En ik geloof dat God iets zegt, omdat Hij altijd groter is dan welke omstandigheid ook. Dat we daarom kunnen danken, al zien wij de uitkomst nog niet. Hij is groter en machtiger dan wij kunnen bedenken of bidden. Ik denk ook dat we door de lofprijzing, door de aanbidding, door Hem te prijzen, tot uitdrukking brengen Gods ongeëvenaarde trouw. Maar ook dat we duidelijk maken, wij zijn niet van deze wereld. Want de dingen die in deze wereld zijn, daar kunnen we ons hoofdzorgen over maken, kopzorgen over maken. Maar Hij is altijd groter. En dat bejubelen we en dat willen we bezingen. En God voorziet, als we Hem zo groot willen maken, naar Zijn woord, naar Zijn beloften. Nou, tot slot. Het is een keus wat ik gezegd heb, om te kiezen, om te springen, om in die overgave te komen, om die storm in te gaan. Maar onlosmakelijk daaraan verbonden is onze toewijding aan Hem. Ons blijven beijveren in de hoop dat God trouw is en dat Hij ons nooit zal laten vallen. En ik geloof dat we hier persoonlijk stap voor stap in gebouwd gaan worden als we deze weg gaan. De boodschap die Petrus ons voorhoudt. Dat hier een geestelijke vernieuwing plaatsvindt in je persoonlijk leven. En dat de Heilige Geest de ruimte krijgt. En om niet onbelangrijk, ik geloof dat God ons dan ook kan vormen voor de eeuwigheid, voor wie we dan in Hem mogen zijn. Ik wil afsluiten met gebed. Ja, Vader, ik wil U danken, Heere, dat U een weg hebt gebaand, Heere, naar de vrijheid. Heere, dat U in mijn leven ook hebt laten zien hoe ik eigenlijk een gevangene was en het niet heb gezien, terwijl ik in alle oprechtheid toch met U ging. Maar Heer, dat U mijn ogen daarvoor hebt geopend, zoals ook Paulus ergens bidt voor de gemeente, dat de ogen geopend mogen worden. Heer, en om die weg naar de vrijheid die U bereid hebt door uw Zoon te mogen zien. Dank U, Heer, voor uw woord en uw oneindige trouw aan uw woord. En dat uw beloften die u gegeven hebt, Heer, dat ze ja en amen zijn. En Heer, zoals een kind mag springen omdat het op de Vader vertrouwt, dat de Vader het kind zal opvangen, zo mogen wij springen. Niet weten waar we komen en waar we terechtkomen. Maar Heer, als er iemand trouw is, dan bent u het. Waar we ons aan over mogen geven. Heer, en u weet hoe we hier ook vanmorgen zijn. Heer, en het woord dat u vanmorgen in ons midden hebt gebracht. Heer, u kent en we weten zelf, Heer, wat onze moeite zijn en wat onze strijd is en wat onze worsteling is. Maar Heer, ik wil u danken dat u groter bent dan die worsteling. Heer, en dat u ernaar verlangt dat wij zo komen en ons volkomen ook aan u overgeven. Heer, en ik wil u ook bidden, Vader, dat u ons de moed wilt geven om die stap te nemen. Om in die vrijheid te komen. Waar Petrus ook over spreekt. Opdat we deel mogen krijgen steeds meer aan die geweldige goddelijke natuur van u. En die geweldige vrijheid en de kracht en het leven dat u ons wil geven. Dat u ons kunt vormen naar uw beeld. Vader, we mogen zo voor uw aangezicht komen. En als u vanmorgen zo, vanmorgen uw woord in ons midden spreekt. En ons die weg naar die vrijheid voorhoudt. Dan wil ik je vragen, als de Heer vanmorgen zo tot je hart spreekt. En zo ook die weg voor jou, de weg naar die vrijheid toont en laat zien. En de toewijding die je daarin wil geven, om daarvoor te willen kiezen en daarin te willen gaan, om op dit moment ook te gaan staan voor het aangezicht van de Heer. Vader God, u bent het Heere die ons de moed geeft om keuzes te maken die recht voor u staan en die recht voor u willen gaan. Vader, dank u wel dat u ons in die geweldige vrijheid wilt plaatsen. De vrijheid waarin we de kracht en de liefde en de genade van uw geest nog veel meer mogen aanschouwen. Van wat u wilt doen in ons midden. En daar zien we naar uit. Heere, dat we een geestelijke vernieuwing zo mogen doormaken. Heere, in ons persoonlijk leven, maar ook in de gemeente. Heere, opdat u alleen nog maar groter en groter gemaakt wordt, die alle eer en alle glorie toekomt. In de naam van Jezus. Amen.